En daarna lezen wij met elkaar Psalm 84. De schriftlezing is Psalm 84.
Voor den opper zangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. O lieflijk zijn uw woningen, o heren der Reescharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot een levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jonken slecht bij uw altaren. Heren der Reescharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der Morbezien bomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Reescharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tent der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden dergenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Reescharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
De tekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in Psalm 84 en wel het 7e vers. Deze woorden, als zij, dat zijn de pelgrims die op weg gaan naar Jeruzalem, naar Sion, als zij door het dal der Morbeziënbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, een pelgrim is iemand die op weg gaat om een graf van een beroemd iemand te bezoeken, of om een stad, een plaats te bezoeken die heel veel waarde heeft. Vroeger gingen pelgrims te voet naar zo'n plaats toe. Vandaag de dag kan dat ook, maar gaan velen met een vervoersmiddel, met een vliegtuig, naar een bedevaartsoord toe. In Psalm 84 wordt de pelgrimstocht van gelovige Joden beschreven. Ze zijn op weg naar Jeruzalem, de stad van God. Ze zijn op weg naar de berg Sion, waar de tempel, het huis van God, staat. En wat gebeurt er onderweg? Nou, daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de verkondiging is de pelgrim onderweg naar Gods huis. De pelgrim onderweg naar Gods huis. En we letten op twee lijnen. Ze worden door God beproefd en ze worden door God gezegend. Dus zij worden beproefd en zij worden gezegend. Ja, wat maken de pelgrims mee die vanuit allerlei delen van het land op weg gaan naar Jeruzalem om daar feest te vieren bij en in het huis van God? Nou, zij kennen beproevingen onderweg. De reis naar Sion gaat niet alleen maar over de toppen van de bergen. Nee, het gaat ook door dalen heen. En onze tekst beschrijft het gaan door zo'n dal. Vol goede moed. Vol verlangen zijn de pelgrims weggegaan. Op weg gegaan naar Sion, naar de tempel, het huis van God. Maar op hun reis moeten zij door het dal van de Morbeziënboom. Wat is dat voor een dal? Ja, dat is een goede vraag. Onder de uitleggers is een verschil over de betekenis van dat woordje baka wat er in het Hebreeuws staat. En de een zegt, ja, dat kun je vertalen met moerbijboom. Dat is een boom die kan leven in een droog gebied, dus ook in zo'n dordal. En een ander zegt, nou, het gaat hier vooral om de balsemstruik. En de takken van die struik, die scheidt een bepaalde vloeistof af. Het lijkt wel, jongens en meisjes, alsof die struik aan het huilen is. En daarom wordt die struik ook wel een tranenstruik genoemd. Het gaat door het dal, door een tranendal heen. En een ander zegt, nou, laten we vanwege de moeite vanwege de onzekerheid, maar gewoon dat Hebreeuwse woordje laten staan. Dat woordje Baka. Het gaat door Baka's dal. Misschien hebt u wel eens gehoord van de 19e eeuwse Engelse dominee Philpott. Hij heeft een dagboek geschreven. En dat draagt deze titel. Door Baka's vallei. Dat is ontleend aan de woorden van onze tekst. Nou ja, welke naam je dit dal ook geeft. Nou, dit is wel duidelijk, het is een tranendal. De pelgrimsreis gaat door een dal waar het kurkdroog is, waar de zon steekt, waar het heet is. Zoals de berijmde psalm zegt. Je zou er nog omkomen van dorst. Je dreigt te bezwijken aan gebrek aan kracht. Nee, het is helemaal niet prettig om door dat dal te gaan. Als je in een dal bent, dan heb je niet dat mooie weidse uitzicht van een bergtop. Dan kun je heel ver kijken. Of als het land vlak en plat is, als je door onze polder gaat, ja, dan kun je ver kijken. Maar dat gaat niet als je in een dal zit. Dan kijk je overal tegenop als tegen een berg. En je zit als het ware omgeven door de bergen. Je bent opgesloten door de berg. En het is niet precies duidelijk waar je dit dal op de kaart van Israël nou precies moet aanwijzen. Maar het is wel duidelijk waar je als pelgrim ook vandaan komt, of je nou uit het noorden, het zuiden, het westen of het oosten van Israël komt, op weg naar Sion gaat het door een dor en droog gebied. En is dat eigenlijk nog steeds niet het geval? Gaat de reis van elke christen, van elke pelgrim, niet door het dal van Baka? Bent u pelgrim geworden? Ja, geworden, want zo word je niet geboren. Maar bent u op weg gegaan door de trekkracht van de Heilige Geest naar het hemels Jeruzalem, naar het vaderland hierboven? Hebt u stadverderf achter u gelaten? Bent u op weg naar de lichtstad, het nieuw Jeruzalem? Wat is dat heerlijk. Wat is dat een genade. Maar is de reis dan altijd zo voorspoedig? Is het dan één vlakke weg naar Jeruzalem? Zijn er dan geen hindernissen? John Bunyan, die tekent in zijn reisverslag, in zijn bekende christenreis, een pelgrim, een christen die hij de naam christen geeft. En deze christen die komt op reis heel wat hindernissen tegen. Komt in aanraking met heel wat verleidingen. Het gaat door een dal heen. Nou, herken je dat? Je kreeg misschien een kruis opgelegd. Of je kent verdriet. Je hebt pijn. Je hebt het psychisch zwaar. Je bent chronisch ziek. Er zijn spanningen in de familie. Er zijn zorgen in het gezin of op je werk. Je hebt verliezen geleden. En dat alles, al die moeite en die zorgen, ja, die kunnen ook een weerslag hebben op je geestelijk leven. En dan kan het donker worden en je kunt moedeloos raken. En je gaat door een dal, je zit in moeitevolle omstandigheden. Kan ook anders. Je kan op die pelgrimsreis ook de smaad van Christus moeten dragen. Dan is er de druk van buiten en de onbegrip van de wereld. Dat kan zomaar zijn, toch? Want een pelgrim is op doorreis. Is een vreemdeling op aarde. Hij voelt zich ten diepste hier niet thuis en de wereld die begrijpt je niet in de keuzes die je maakt. En dat kan ook meer zijn dan alleen onbegrip, dat kan ook haat geven en spot opleveren. En dat is niet gemakkelijk. Dan kan een ander tegen jou zeggen, joh, jij denkt dat jij opgaat naar Jeruzalem. Nou ja, dat zou letterlijk wel zo zijn als je die pelgrimsreis uittekent. Want Jeruzalem ligt hoger, maar jouw opgang, en misschien fluistert de Satan dat wel in je oor, jouw opgang wordt één grote afgang. Hoeveel christenen zijn er niet in onze wereld, in onze tijd, die merken dat hun christen zijn, strijd, verdrukking oplevert. Dan word je geloof beproefd. Dan gaat het door het Baka-dal, dat dal van de Moebezieboom. De weg van een pelgrim kan zomaar door een dal gaan. Herken je dat? Je bent misschien nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Gods woord werd je eten en je drinken. En de liefde van God vervulde je. Je wilde heel graag, dat was je verlangen, dicht bij de Heere zijn. Maar je merkt dat het anders wordt. De Bijbel lezen versloft wat. Bijbelwoorden komen minder bij je binnen, raken je minder diep. En je gaat misschien wat twijfelen, hoor ik nou echt bij God of toch niet? Als er dan genade in mijn leven kwam, waarom heb ik dan deze gedachte nog die niet goed is? Dat kan toch niet? Zou het wel waar zijn dat ik een echte pelgrim ben geworden of zou ik me vergist hebben? Waarom spreek ik dan zo weinig goed en groot van de Here? En waarom heb ik soms zo moeite met dit en met dat? Je wordt aangevocht. Ik hoor in gedachten een oudere pelgrim die al heel wat jaren op reis is zeggen: ik ga door het Bakadal. Ik heb geen geestelijke voorraden meer. Het is dor en droog. De zon die steekt. Ik wankel. Het gebed dat lijkt niks uit te werken. Het lijkt wel alsof het gebed niet verder komt dan het plafond. Alle gevoelige genieting is weg. Zou God zijn genade vergeten en niet meer van ontferming weet? Ga ik voorwaarts, dan zie ik hem niet. Ga ik achterwaarts, dan merk ik God niet op. De Heere lijkt zo ver weg voor mij te zijn. En de boze daarentegen zo dichtbij. Hij klaagt mij aan, hij wijst mij op mijn zonde en ik word er moe van, krachteloos, moedeloos. Of hij bestookt je met verwarrende gedachten, met godslasterlijke gedachten misschien. Er zijn bestrijders van binnen en van buiten en je denkt: één deze dagen kom ik nog om. Ik kom nooit in Jeruzalem aan, de Heere zal wel niet met mij verder willen. Want dit is er gebeurd en dat is, heeft er plaatsgevonden. In dat Bakadal, dat dal van de moerbeibomen. Daar kan de middagzon je zo steken en de dorst je zo kwellen. Daar kan het zo ontzettend benauwd zijn. Onze tekst zegt: weg van pelgrims. Loop door het dal van de moerbeibomen. Ja, zeg je, maar waarom loopt die route door dat dal? Het zijn toch volgelingen van de Heer? En dan kan de Heer het toch ook wel het zo maken dat die weg om dat dal heen gaat en niet door dat dal heen? Ja, maar wie is de koning van deze pelgrims? Wie is uw koning? Het Nieuw Testament is niet zeggen dat dat de Heer Jezus is en dat hij een kruiskoning is. En zijn volgelingen moeten achter hem aankomend ook leren hun kruis op zich te nemen. Zichzelf te verloochenen door bezaaide, maar ook door onbezaaide wegen. Achter hem aan te komen en eigen krachten te verachten. Hoe zegt de dichter van Psalm 34 dat ook alweer? Veel wederwaardigen, veel rampen zijn des vrome lot. Maar God vergeet pelgrims niet. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Door God gezegend. Want wat is de reactie van de pelgrims? Hoe houden ze het uit nu ze in dat Bakadal zijn gekomen en uitgeput zijn en afgemat? Zoeken ze hulp bij zichzelf of bij een ander? Kijken ze nog een keer of de waterzak wel echt leeg is? Hebben ze de tas die ze met zich meedragen misschien nog eens ondersteboven gegooid om nog eens te kijken of er nog ergens een fles water in zit? Of proberen ze zichzelf te helpen door te gaan graven naar een waterbron? Of maken ze rechtsomkeer? Gaan ze terug naar huis? En zeggen ze: nou, als het zo moet, dan hoeft het niet meer voor mij. Als dit de weg van God is, mij niet gezien. Nee, weet je wat ik die pelgrims in gedachten zie doen? Ik zie ze elkaar aanstoten. En ik zie ze elkaar wijzen op de reisgids. Het woord van God. Hier staat het toch dat we door vele lijfverdrukkingen moeten ingaan. Hier staat het toch dat de Heere een toevlucht is te allen tijd. Dat hij krachtig bevonden is, een hulp in benauwdheden. En wat doen ze? Door de nood gedreven vluchten ze tot God. Ze komen met lege handen. Met hun gebrek, met hun teleurstelling, met hun aanvechting, met hun moeite aan de voeten van God. In die moeitevolle omstandigheden doen ze een beroep op Gods hulp en kracht. Op zijn macht en zorg. Ze stellen hem tot een fontein, omdat ze eerder hebben ervaren dat er bij hem een volheid te vinden is en de hulp, de zegen van boven moet komen. En kijk eens, de Heere wil een fontein zijn voor hen. Door regen te geven. Dat beeld van een fontein in onze tekst en van regen, dat is maar niet willekeurig gekozen door de dichter van Psalm 84. Want als de pelgrims in de maand september, oktober op weg gingen om het Loofhuttenfeest te vieren in Jeruzalem, dan kwam daar onderweg de vroege regen. Het was warm geweest. Het was dor en droog. Maar dan op weg naar Jeruzalem betrok de lucht en het ging regenen. Dat was verfrissend en verkwikkend voor het land en voor de dieren en voor de mensen. En nu betrekt de dichter dat beeld van een fontein en van regen op God zelf. Hij is een fontein en hij geeft regen. Nou ja, jongens en meisjes. Jullie weten wel wat een fontein doet, toch? Denk maar even aan de visvijver vlakbij het zwembad. Daar kun je een fontein water zien spuiten. Er komt er maar niet een heel klein, miserig straaltje omhoog. Nee, daar komen er meerdere krachtige stralen omhoog. Er is een overvloed aan water. En de dichter zegt, zo is God. Hij is als een fontein die krachtig en veel water omhoog spuit. Dan is er een overvloed aan water. Dat blijkt ook wel, want God geeft regen. Nee, niet met mate. Maar in overvloed. Gans rijkelijk. Totaal. Er vallen maar niet een paar druppeltjes zo naar beneden. Het is maar niet een miserig buitje. De regen valt maar niet mondjesmaat, zodat het als het ware al verdampt is voordat het in het Bakardal terecht is gekomen. Nee, de Heere geeft overvloedig, fris, levend water. Hij geeft stromen van zegen en stort op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt. En dat is een geweldige zegen. Want regen en zegen horen in de schrift bij elkaar. Als het regende, ja, dan kwam alles weer tot bloei. Dan was er nieuw leven. Dan leefde alles weer op. En als het niet regende, dan bleef alles dor en doods. Dat kon zelfs een oordeel van God zijn. Denk maar even, jongens en meisjes, aan koning Agab met zijn vrouw Izebel, die van alles doet. Samen doen ze dat wat God verboden heeft. En dan gaat het 3,5 jaar niet regenen. Als een straf van God. Maar regen, dat is een zegen van God. En gemeente, komt de Heere zo ook niet met de zegen naar ons toe vanmorgen? Is de Heere niet aanwezig in ons midden als de fontein, de bron van alle goed? En weet je wat nou een zondig mens mag doen? Die mag met een leeg waterkruikje naar die fontein toe gaan. Om daar te vullen. En misschien gaat u weg momenteel wel door zo'n droogdal. Misschien was de afgelopen week, de voorbereidingsweek, wel een bakerdal voor je. Je wist het niet meer. Je stond in een droog, dor oord, een dal. Waarom leidt God de pelgrims door dat bakerdal? Is dat misschien om hen te leren hem alleen over te houden? Nee, wij begrijpen Gods weg lang niet altijd. En God verbergt zijn aangezicht wel. En hij trekt zich voor ons gevoel wel eens terug. Maar dat doet hij niet om te plagen. Dat doet hij om ons te leren dat we zonder hem nergens zijn. Dat doet hij opdat we met des te meer aandrang bij zijn genadetroon komen en ons neerwerpen voor zijn voeten. Met lege handen ons vastklemmen aan zijn belofte en hem tot een fontein maken. Omdat we beseffen van hem afhankelijk te zijn. En kijk nou eens wat de Heer vanmorgen doet. Hij richt de tafel in ons midden aan. Midden in een dor en droog dal wil hij een oase geven aan pelgrim. De kinderen te verkwikken, om hun moedeloosheid weg te nemen. Om het vuur van de liefde weer aan te porren. Om het leven van het geloof fris te houden. Om het donker op te klaren. Om de dorheid weg te nemen. Om je blij te maken. Verheugd te laten zijn in hem. In dat pelgrimsdal is er de regen die hen gans rijkelijk overdekt, over hen komt, hen bedekt. Nou kijk, zo eens naar de tafel. Er is brood en wijn voorhanden. De bekers die zijn straks gevuld. De schaal ligt vol. Er is een rijke maaltijd. En in die maaltijd mag ik met ogen van het geloof het bedekkende werk van de Heer Jezus Christus zien. Hij wil met zijn offer randen waar brood en wijn van spreken. Mijn schuld van God bedekken. Gans rijkelijk. Totaal. Helemaal. Volkomen. En als ik dat mag zien. En als ik dat mag proeven. Dan gaat er zo'n zegenrijke werking uit van brood en wijn. Hij verkwikt de ziel. Hij versterkt het geloof. Hij verbindt mij meer en meer aan Christus. In dat Bakerdal blijkt God de fontein van alle goed te zijn. Door regen te geven, door zijn zegen te schenken. En de pelgrims, ze ervaren het ook daar. God is erbij. In mijn Moerbeidal. Christus, nieuwtestamentisch gezegd, is in de beproeving. En hij laat mij niet alleen. Hij ondersteunt mij ook en juist in moeilijke tijden. Als je dat mag zien en mag ervaren, dan mag de verzekering groeien. Hij zal het ook voor mij voleindigen in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem mijn fontein heten. Mijn helper heten. Amen.